Gemeente, de volgende mededelingen namens de kerkraad. De tweede huwelijksafkondiging van Johannes van Balen en Jannetje Maaike van Straten. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal aanstaande vrijdag 12 mei om 14:00 plaatsvinden in ons kerkgebouw. In deze dienst zal dominee P.D. Den Haan voorgaan. Aanstaande dinsdag vindt de verkiezing van een diaken plaats. De aanvang van deze ledenvergadering is om 8:00. Voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 108, de versen 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En vers 2, ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem den volken doen verstaan. Want uw goedertierenheid is tot de hemelen uitgebreid. 108, 1 en 2.
Thank you.
luisteren wij nu eerst naar de 10 geboden van de Heere en zingen wij daarna des Heeren wet nochtans, verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Psalm 19, het vierde vers. 19 vers 4, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing van morgen, gemeente, vindt u in 2 Timotheus hoofdstuk 1. We lezen de versen 1 tot en met 12. 2 Timotheus hoofdstuk 1. De versen 1 tot en met 12 vormt de schriftlezing. En dan lezen wij het woord van de Heere. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God, die ik dien van mijn voorouders aan, in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden, nacht en dag. Zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik moge met blijdschap vervuld worden, als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welke is gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont, om welke oorzaak ik u indachtig ben, maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is, door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis van onze Heere, noch voor mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Maar ik word niet beschaamd, want ik weet wien ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 10, waar wij lezen de woorden: de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Tot zover. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O heilige en heerlijke God, zo brengt u ons door uw voorzienigheid hier samen op deze zondagmorgen in uw huis. Het is een groot voorrecht om dit evangelie van het eeuwige leven en van de onverderfelijkheid te horen, dat u in het evangelie ons openbaart dat u de dood teniet gedaan hebt, dat dit de vrucht is van uw heerlijke opstanding en heel het Nieuwe Testament wordt daarop teruggezien, op dat wonder van uw opstanding en van het eeuwige leven. Ja, dit is ook de hoop van een kind van God, om te rusten en te zien op dat eeuwige leven, en dat eeuwige leven in volkomenheid, om daar deel aan te krijgen, om verlost te worden van alle verderfelijkheid, maar om onverderfelijkheid aan te doen. O Heere, nu wij over deze zaken willen mediteren, bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. Wij bidden u of u de schriften voor ons wilt openen. Wij hebben ze zojuist open gedaan en daaruit gelezen. Maar Heere, de schatten die in uw woord opgetast liggen, die moeten geopend worden, zodat wij het gaan zien. En misschien is het dan wel nodig dat schellen van onze ogen vallen, dat er tot nog toe op ons hart en ziel en voor onze ogen een bedekking ligt. En dat die bedekking moet worden weggenomen. En dat wij de werkelijkheid moeten gaan zien zoals die is. En dat wij u, de koningin, zijn schoonheid moeten leren zien. Het kan heel goed zijn dat we dat nog nooit gezien hebben. Dat we in de kerk zijn en dat wij wel een uiterlijke christelijke levensstijl hebben. En dat wij wellicht ook heel goed van onszelf denken. Dat we een goede indruk van onszelf hebben. En dat we vinden dat we beter zijn dan zoveel anderen om ons heen. En dat we onszelf lang niet slecht vinden zoals anderen dat zijn. En zo willen we ons nog voor u rechtvaardigen en dan steunen wij op onze eigen gerechtigheid. Maar Heere, dat bed zal te kort zijn om op te liggen en om op te sterven. En die krukken waar we dan op steunen van onze goede werken en goede indrukken van onszelf, die moeten weggeworpen worden. En zo, Heere, moeten wij leren om arm en verbroken te worden voor u. Om te belijden dat de verderfelijkheid in ons heerst. En dat wij door u verlost moeten worden. Dat wij een ingrijpen Gods nodig hebben in ons leven. Dat u moet binnendringen, dat u moet overkomen. Dat u de harten moet vernieuwen, dat u het geestelijke leven moet schenken. Heere, niet dat u tot deze dingen verplicht bent, want u bent ons niets verplicht. Wij hebben alles verzondigd, alles verbeurd. Maar Heere, zo het goed met ons zal aflopen, en zo wij het eeuwige leven zullen ontvangen, daartoe is uw werking noodzakelijk. En nou vragen wij u ootmoedig of u zo wilt werken in het midden van de gemeente. Of u, Heere, door uw Heilige Geest uw naam wil verheerlijken in ons midden, zodat wij op u leren zien. En dat wij beseffen dat dit leven en deze wereld ons niet kunnen behouden. En onze eigen gerechtigheid ons niet kan behouden. Maar dat u alleen de zaligmaker bent. Dat u de dood teniet gemaakt hebt. Dat u het eeuwige leven en de onverderfelijkheid geopenbaard hebt in het evangelie. Heere, leer ons daarbij te leven. Leer ons daarop gericht te zijn. En al lijkt het voor ons onmogelijk en al spreekt ons gevoel ons tegen. En dan kan een mens teneergeslagen zijn en geen verwachting hebben en alles van zichzelf maar afschrijven. Maar zodanig dat ook alle bemoeienissen van u worden afgeschreven. Alsof er geen hoop en geen verwachting meer zou zijn. Alsof er geen balsem meer in Gilead zou zijn. En geen heelmeester in Israël. Heere, dan zijn wij wel verkeerd bezig. Want wij moeten leren afzien van onszelf. Maar opzien tot u. Om ongeacht al de tegensprekers die we in ons hart tegenkomen, toch onze weg op u wentelen. En toch tot u onze smeekbeden opzenden. En toch onszelf op de borst te slaan met het gebed, wees mij de zondaar genadig. Heere God, wilt u gebedskracht geven om op u te zien. Wilt u genade geven dat wij de Heere Jezus Christus mogen aanlopen? Heere, geef genade om af te zien van onszelf en op te zien tot u. Te meer omdat u ons daartoe vriendelijk uitnodigt in uw woord. En niet alleen dat, maar u belooft het ook. Dat wanneer wij tot u komen, dat u ons zult aannemen en niet zult uitwerpen. En daarom, Heere, bidden wij u, geef dat wij toch mogen letten op wat tot onze zaligheid dient. En dat wij dat nieuwe leven met u deelachtig mogen zijn of worden. Heere, werk zo met uw geest, ook onder uw volk en kinderen. Bewaar hen voor uitglijden, voor afdwalen. Bewaar hen voor ingezonkenheid en voor ongeloof. En schenk uw volk en kinderen kracht en leidzaamheid om die goede strijd des geloofs te strijden. Laat er een groei mogen zijn in de kennis van de Heere Jezus en van zijn genade. En laat de afsterving van de oude mens een beleefde werkelijkheid zijn. Tezamen met de opstanding van de nieuwe mens. Heere, wilt u zo in onze gemeente werken. Doe het onder jongeren, onder kinderen. Want uw Heilige Geest werkt onwederstandelijk. U gaat door. Niets kan u tegenhouden. Geen leeftijd, geen gesteldheid van het hart. O, wat heerlijk dat u de almachtige God bent. Heere, wilt u zo werken bij onze kinderen. Wil u genade geven in het midden van de gemeente. We bidden u, Heere, om een zegen over deze dienst. Schenk uw dienaar kracht om te spreken en te preken. Help ons bij het luisteren, ook als wij thuis meeluisteren. Heere, wilt u daar aanwezig zijn onder de prediking van uw woord, tot eer van uw naam. Heere, wij bidden u voor zuster Corrie Slui. Ook in de afgelopen week, met de moeite die er waren, hebben we vernomen dat ze haar pols heeft gebroken. En dat is nu in het gips en dat is weer een bijkomende ongemak. Maar Heere, de ziekte gaat ook door. Maar wilt u ook doorgaan? Want uw troost is werkelijk en u hebt alle macht. Heere, wilt u in haar hart en ziel werken en wonen en haar voorbereiden en met uw geest haar rijk vertroosten, dat het eeuwige leven nu al aan deze zijde van het graf beleefd mag worden. Zou u zo willen werken, Heere, tot de verheerlijking van uw naam, dat alles wat zij meemaakt niet te vergeefs is, maar dat het tot de verheerlijking van uw naam zal bijdragen en tot haar zaligheid. Gedenk ook haar man, broeder Slui, ontferm u over hem en doe hem, Heere, ook in alles tot steun zijn voor zijn vrouw en dank u voor alles wat hij voor haar mag doen. We bidden u, Heere, of u anderen in de gemeente wilt gedenken waar moeite is, wilt u met uw kracht en uw genade en uw Heilige Geest werken. We bidden u voor zieken, voor hen die verdriet hebben, hen die moeite hebben, maar er is ook blijdschap in de gemeente. Heere, gedenk ook hen die een baby verwachten. Er zijn er verschillenden in de gemeente, meerderen. We danken u daarvoor en wij bidden u uw bewaring en uw genade. Ook bij deze aanstaande moeders. Gedenk ook hen die ook zo graag een baby zouden willen ontvangen. Heere, wilt u nog gebeden verhoren? Wilt u nog in barmhartigheid neerzien in genade? Heere, zo bidden wij u ook voor het bruidspaar dat aanstaande vrijdag hoopt te trouwen. Gedenk, Heere, Jan en Jantine, zegen hen in uw barmhartigheid en wil u hen een gezegende trouwdag geven. In uw barmhartigheid ook werken tot eer van uw naam, dat zij een christelijk huwelijk mogen ingaan. En dat zij vooral ook uw naam zullen zoeken te eren en in uw wegen zullen wandelen. Verblijd hen zo en al hun geliefden en de wederzijdse ouders. Heren, zo willen we u danken als we terugzien op deze afgelopen week waarin we bevrijdingsdag gevierd hebben. En dan danken wij u voor de vrijheid die wij hebben. En we hebben dat zeker niet verdiend. O Heere, wij bidden u of u wil bewaren dat de vrijheid zal ontaarden in losbandigheid. Maar geef Heere dat de vrijheid gewaardeerd wordt en ook dat er nog steeds vrijheid mag zijn en blijven van godsdienst. En wil Heer ook die landen in de wereld waar oorlog is en ellende, wilt u ook daar vrede geven, maar vooral de vrede die er ligt in het bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, gedenk ons dan zo in uw barmhartigheid. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede is voor de bouwkas. Willen we dan nu zingen Psalm 139, de versen 1 en 14. 139, 1 en 14. Geliefde gemeente, de apostel Paulus is in de gevangenis te Rome. Hij is naar alle waarschijnlijkheid niet in een gehuurde woning, zoals wij lezen aan het einde van Handelingen, waar hij 2 jaar verbleven heeft. De schrift vermeldt niet precies wat er daarna gebeurd is. Maar er zijn redenen om aan te nemen dat de apostel toen losgelaten is. Dat lezen wij ook uit de toon van de brieven die de apostel Paulus tijdens zijn eerste gevangenschap te Rome, toen hij in een eigen gehuurde woning mocht verblijven, geschreven heeft. De brief aan de Efeziërs, de brief aan de Colossenzen, de brief aan Filemon. En daarin geeft hij nog uiting dat hij verwacht losgelaten te worden. Als u 2 Timotheus leest, die is ook geschreven uit de gevangenis te Rome. Maar de toon is daar totaal anders. Allen in Azië hebben mij verlaten. Bij mijn eerste verhoor is niemand bij mij gebleven. De Heere rekent hen niet toe. En in hoofdstuk 4, vers 6, de tijd mijner ontbinding is nabij. Ik word straks als een drankoffer geofferd. Paulus is aan het einde van zijn leven. De toon is uit moeite. Doe uw best voor de winter bij mij te komen. De toon uit deze brief is meer van iemand die meer de nood ervaart waarin hij is. En tegelijkertijd heeft hij alle hoop op de Heere Jezus Christus. Hij weet dat de Heere Jezus het leven verdiend heeft. Eeuwig leven. Hij weet het. En dat is ook zijn troost. Maar nu wil hij in deze laatste brief die de apostel geschreven heeft, voor zover wij het kunnen nagaan, een brief geschreven aan zijn geestelijke zoon Timotheus, die de indruk geeft wel eens wat vreesachtig te zijn geweest, was wat jonger, en wil Paulus hem hier bemoedigen, wil Paulus hem hier aansporen, om niet op te geven. Ik ben er straks niet meer, Timotheus. Maar jij moet doorgaan. Dit heerlijk, kostelijk evangelie te verkondigen. Want er is niets mooier, niets beter dan dit evangelie. En dit evangelie, hoe zou dat samenvatten? Vers 9 en 10, daar ziet u hoe Paulus het als het ware samenvat. Dat God ons heeft zalig gemaakt. God heeft ons zalig gemaakt. Niet zal ons straks zalig maken. Heeft ons nu zalig gemaakt. In Christus, begrepen in hem, in Christus opgestaan, met Christus opgevaren, geplaatst in de hemelse gewesten, met Christus. De hemel is ons thuis, op aarde horen wij niet meer. En de krachten van het eeuwige, zalige leven, dat begint al te werken nu in ons. Heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Dat is de inwendige roeping. Dat is dat Gods geest in het hart van Paulus gekomen is. En Gods geest is in het hart van Timotheus gekomen. Heeft hem geroepen met een heilige, een bijzondere roeping waarbij we aan God verbonden zijn. En dat heeft de Heere gedaan, ons zalig gemaakt, niet naar onze werken. Onze werken zijn failliet. Wij verdienen niets. Paulus heeft de gemeente Gods vervolgd. Maar de Heer heeft dat gedaan hier in vers 9, naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, voordat de wereld begon, voordat er geschiedenis was. Toen heeft de Heere God ons al begrepen in zijn Zoon Christus. Timotheus, onthoud dit. Leef daarbij. En het is nu geopenbaard door de verschijning. Dus wat de Heere God in het verleden besloten had, in de stilte van de eeuwigheid, dat is nu geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. En dit is eigenlijk een samenvatting. Je zou het een soort belijdenis kunnen noemen. Een samenvatting van heel het evangelie. En vanwege de macht van deze werkelijkheid, wat alles overtreft, daarom, Timotheus, houd aan. Blijf preken. Als ik er straks niet meer ben, moet jij doorgaan dit woord te preken. Want nu kunnen zondaren als een brandhout uit het vuur gerukt worden. In de Heere Jezus is er een eeuwige overwinning. Het is een redding van het eeuwig verderf. En de vastheid ligt hiervan in God. In het welbehagen van God, wat altijd voltrokken zal worden. De vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zal vrucht dragen. Dat God ingrijpt in mensenlevens en vernieuwt en hen deel doet krijgen aan het eeuwige leven, waarbij een mens leert zichzelf over te geven aan die heerlijke zaligmaker. En dat hij aan niets wil vasthouden van zichzelf, maar alleen maar wil steunen op Jezus Christus alleen. Dat is het evangelie dat je verkondigen moet, Timotheus. En de grondslag van dit alles ligt in het feit dat de Heere Jezus zijn leven heeft afgelegd hier op aarde. Hij heeft de schuld betaald op Golgotha, is opgestaan op de derde dag. En dat zien we allemaal in de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Hier zien we het verlossingswerk van de Heer Jezus. Paulus aan het einde van zijn leven richt hier zijn aandacht op. Hij heeft het heel zijn leven doorgedaan. De opstanding van Christus komt steeds weer door in het boek Handelingen en in de brieven van de apostel Paulus. De kruisiging en de opstanding van de Heere Jezus staat centraal. Hier spreekt Paulus nog weer over de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen. Dat de Heere Jezus de dood buiten werking heeft gesteld. Dat de Heere Jezus de koning der verschrikking, waar een mens helemaal niet tegenop kan. En elke mens moet het uit zichzelf verliezen tegen de dood. Daar heeft de mensheid altijd mee geworsteld sinds een verbroken paradijs. De dood, hoe ontkomen we aan de dood? Ze hebben alle mogelijke verzinsels geloofd om toch maar zich van de dood te kunnen ontdoen. Die koning der verschrikking. Gods woord leert ons dat door de dood heen wordt een mens gesteld voor de rechterstoel van Christus en dan volgt het oordeel. En dan voelt een mens Heel veel godsdiensten hebben ook iets van een oordeel, een toekomende straf. Ons geweten getuigt daarover. En dit heerlijke evangelie dat God zijn zoon gezonden heeft. En hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan uit de doden. Hij heeft de macht van de dood weggenomen. De dood verslagen. Dat heeft hij gedaan voor al de zijnen. De dood is verslagen. Klopt dat wel? Wat ligt hier naast ons? Dat zien we toch elke zondag? En dan gaan we naar binnen. En dan horen we hier dat de dood verslagen is. We gaan straks naar buiten en dan zien we het weer. De dood verslagen. Klopt dat wel? Hoezo? De dood weggenomen. De dood is er toch? We moeten toch ook straks allemaal sterven? Hoe kan de apostel zeggen dat de dood is teniet gedaan? U moet onderscheid maken. De schrift spreekt over de geestelijke dood. Dat is de dood waarbij een mens onder de macht van de zonde komt. Zijn ziel verdorven wordt, schuld op zich laat. In de goddeloosheid leeft, dat is de geestelijke dood. Daarnaast hebben we de lichamelijke dood. Dan sterft het lichaam. De dood, we sterven, moeten begraven worden. En dan spreekt de schrift over de eeuwige dood. Dat is de hel, de verlatenheid. Gevolg van een leven zonder God. Dat is de eeuwige dood. En hoe kan er nou dan staan hier dat de Heer Jezus de dood heeft teniet gedaan? Hoe moeten we dat begrijpen dan? Adam en Eva zondigden. En toen zij zondigden, had de Heer gezegd, gij zult de dood sterven. En toen zij zondigden in het paradijs, zijn ze toen dood gegaan? Ja. Niet lichamelijk, maar geestelijk. Ze zijn gestorven. Onmiddellijk toen ze van die verboden vrucht gegeten hebben, zijn ze gestorven. Namelijk, ze zijn gevallen in de geestelijke dood. Ze schaamden zich voor elkaar. Hun geweten sloeg hen. Ze wilden zich verbergen voor God toen God in de hof kwam wandelen. En als ze dan geconfronteerd worden met hun zonde, dan willen ze de ander de schuld ervan geven. Hier zien jullie de gevolgen van de geestelijke dood. Ze zijn in zonde gevallen, ze zijn gestorven. En straks moesten ze ook tot stof wederkeren. Ze zijn gestorven, begraven. En dan moet een mens naar het recht van God de eeuwige dood ingaan. De straf op de zonde is de dood. De eeuwige dood buitenste duisternis. Dat is de dood. En hoe kan de apostel Paulus zeggen dan dat de dood er niet gedaan is? Omdat de Heere Jezus gekomen is. Omdat hij in macht en kracht hier op aarde gewerkt heeft. En toen heeft hij de schuld van zijn volk gedragen. Hij was de borg voor zijn kinderen daar aan het kruis. En zo heeft de Heere Jezus het leven verdiend. En wat is dat leven dan? Dat is een verlossing uit de geestelijke dood. Dat vindt plaats door de wedergeboorte. Dan gaat Gods geest in een mensenhart komen. En dan geeft hij de mens nieuwe verlangens en een nieuwe verwachting. En dan ligt hij niet onder de slavernij van de zonde. Dan ligt hij niet onder de macht van de zonde. Hij doet wel zonden, dat blijft bij hem. Maar hij is niet meer onder de macht van de zonde. Hij is gesteld onder de genade. Hij is aangenomen in Christus Jezus en dat nieuwe leven, gewerkt door Gods geest, bruist in hem en bewerkt in hem liefde tot God en een verlangen om in Gods wegen te wandelen. En die Heilige Geest geeft een uitzien naar God, een droefheid over de zonde, dat de mens gaat strijden tegen de zonde. Dat de mens de goede strijd des geloofs aangaat en verlangt om steeds meer de Heere te leren kennen in zijn leven. Hij dorst naar God. Hij heeft God lief gekregen. Dat is allemaal een gevolg van de verlossing uit de geestelijke dood. Dat is de wedergeboorte en dat is nou nodig voor elk mens. Wij kunnen het koninkrijk Gods niet ingaan, tenzij wij wederom geboren zijn. En Paulus heeft het zelf in zijn leven meegemaakt. Hij was ook dood in zonden en misdaden. Hij heeft het gezien bij de mensen van Efeze. Ze waren ook dood in zonden en misdaden. Maar God heeft zijn genade betoond in hun leven. En steeds mag Paulus het overal zien hoe mensen tot bekering, tot wedergeboorte komen. Dat de geestelijke dood teniet gedaan wordt. En dat daarom ook de eeuwige dood teniet gedaan wordt. Want die mensen die in Christus Jezus begrepen zijn, zijn overgegaan uit de dood in het leven. Ze zijn getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ze behoren de Heere Jezus toe. Stromen van levend water komen voort uit hun binnenste. Dat is de Heilige Geest die hen voortleidt om hem te zoeken en de kracht van zijn opstanding, om hem te leren kennen, naar hem te verlangen. Dat is de geestelijke dood die weggedaan wordt. Geeft het nieuwe leven, dat eeuwige leven, dat werkt nu in hen. Ze zijn van schuld en zonde vrijgesproken. En ze mogen straks eeuwig bij de Heere zijn. De eeuwige dood is vervangen door het eeuwige leven die ons heeft zalig gemaakt. Nu al begint het. En dan de lichamelijke dood dan. Ja, de graven worden nog gedolven. De grafstenen staan er nog. Maar voor een kind van God is het anders. Want zijn dood is een doorgang tot het eeuwige leven. Zijn sterven is een afsterven aan de zonde. Om dan eeuwig bij de Heere te zijn. En het lichaam dat nu nog in het graf ligt, wordt straks door de Heere Jezus opgewekt op de jongste dag. En zo heeft de Heere de kracht van de zonde teniet gemaakt. De geestelijke dood wordt vervangen in geestelijk leven. De eeuwige dood weggedaan, eeuwig leven wordt ontvangen door de verdiensten van de Heere Jezus. En de lichamelijke dood is voor een kind van God een doorgang. En straks wordt het lichaam opgewekt in onvergankelijkheid en heerlijkheid. Zo heeft de Heere Jezus de dood teniet gedaan. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Daar heeft de Heere Jezus nu voor geleden in de buitenste duisternis. Hij is die dood ingegaan. Hij is de hel ingegaan om zijn volk van die eeuwige dood te redden. En nog geeft de Heere het leven. Leven in absolute zin. Het beste leven dat Gods geest in de mensenhart komt wonen. En het eeuwige leven hem schenkt. En dit is het machtige evangelie. Waar Timotheus zich niet voor mag schamen. Waar Timotheus ook trouw moet blijven preken. Want de venijnige macht van de dood is ontzenuwd. Omdat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. De Heer Jezus heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Het leven en de onverderfelijkheid getoond door dit blijde boodschap. Het evangelie, deze goede boodschap. En dat is een woord dat is voor ons zo diep, zo hoog. Wie kan het hier begrijpen? Het leven en de onverderfelijkheid. Dat is het eeuwig zalig leven. Het leven in absolute zin. 1 Johannes 3 vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Het is nog niet geopenbaard hoe het zal zijn. De Heer Jezus heeft het leven geopenbaard in zijn eigen opstanding. Hij heeft het bewijs gegeven dat de dood overwonnen is. Hij geeft de belofte van het onvergankelijk, eeuwig, heerlijk leven. En dat is een belofte waar een kind van God op mag steunen en troost uit mag putten. En dat dit woord moet verkondigd worden. Maar wanneer we nadenken over het eeuwige leven en de onverderfelijkheid, wat dat precies allemaal inhoudt. Dat is zo diep, zo groot. Dat begrijpen wij niet. Laten we daar proberen wat meer over na te denken. Het leven. En de onverderfelijkheid. Dat is het eeuwige leven bij God. Het eeuwig zalig leven. Soms denken we wel eens, we wouden dat we daar meer van zouden kunnen zien. Soms wou een mens daar meer van kunnen ervaren. Maar wij zijn uit de aarde aards. We leven hier in deze wereld. We begrijpen niet wat dat zou betekenen als wij de hemel zouden kunnen zien. Wat dat betekent. De Heer geeft soms een voorsmaak ervan. Een kleine voorsmaak van vrede, van liefde. Besef van zijn nabijheid. Maar vergis u niet dat wanneer de hemel nu voor ons te zien zou zijn, dan zou dat gemeente voor ons onverdraaglijk zijn. Wanneer wij de hemel zouden zien, nu hier op aarde. Wanneer wij het leven en de onverderfelijkheid zouden zien in haar volheid, dan zou alles op aarde haar glans verliezen. Dan zouden we niet meer op aarde kunnen leven. Als u de hemel in zijn heerlijkheid nu al zou zien, dan zou niets op aarde u meer interesseren. Dat had Petrus op de berg, de verheerlijking. Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten bouwen, 3 tabernakelen, 3 hutten. voor u één en voor Mozes één en voor Elia één. En dan blijven we hier. Van hemelse vreugde straalde om hem heen. Hij wilde niets anders dan daar blijven. De nacht overblijven, daarom die drie hutten. En morgen gaan we gewoon door. Want het was zo heerlijk, zo liefelijk. Wanneer een kind van God de heerlijkheid van de hemel hier op aarde zou zien, dan zou hij niet kunnen leven, dan zou hij niet verder kunnen gaan met zijn dagelijkse roeping. De Heere geeft dan bij tijden een voorsmaak om zijn volk te bemoedigen. Maar tegelijkertijd moeten ze ook tot zijn dienst en lof bereid zijn hier op aarde en de taak verrichten die de Heere hen te doen geeft. Het is nog een reden waarom wij die heerlijke glans van de hemel hier op aarde niet kunnen zien. En dat is dat we haar niet zouden kunnen verdragen in die zin dat we erdoor overweldigd zouden worden. Een mens zou dat fysiek niet kunnen dragen. Toen de koningin van Sheba bij koning Salomo was en ze zag al zijn heerlijkheid en de heerlijkheid van zijn knechten en de kleding van zijn knechten en de opgang van zijn troon en hoe alles van goud was. En toen was er geen adem meer in haar. En dat was maar de heerlijkheid van Salomo. Maar het is een beeld van de heerlijkheid van Christus. Toen Jacob al de wagens van Jozef zag die hij uit Egypte gestuurd had om zijn vader op te halen, toen bezweek zijn hart. Het was hem bijna te veel geworden. Toen de engel bij Daniël kwam, toen viel Daniël neer. En er was geen kracht meer in hem. Zo was het ook bij Ezechiël. En Johannes viel als dood aan de voeten van de Heere Jezus. Op Patmos. Want onze lichamen kan die hemelse heerlijkheid niet verdragen. Onze oren kunnen die heerlijke muziek nog niet verdragen. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En daarom is die hemelse heerlijkheid nog verborgen voor Gods kinderen. Dat is nog genade van God. Je kunt een voorbeeld gebruiken van de zon. Die schijnt door een schuur. Er is geen ramen, alleen maar een deur. Het is allemaal dicht en donker in die schuur. Maar er zijn wat spleten tussen de planken en dan komt het zonlicht naar binnen. De volheid van de zon wordt niet gezien, enkel wat licht. En zo is de openbaring van de heerlijkheid van God hier op aarde. We kennen die heerlijkheid maar voor een klein deel. Met onze woorden kunnen wij de hemel ook niet omschrijven. Zoals verf of kleuren geen recht kunnen doen om hitte of vreugde uit te kunnen drukken. Zo kunnen onze woorden de hemel niet omschrijven. Dit leven en de onverderfelijkheid is zo heerlijk. U weet dat de Heere dat soms met negatieve woorden uitdrukt. Geen rouw, geen dood, geen vloek, geen honger, geen roepen uit nood, geen dood, geen pijn. Maar de hemelse heerlijkheid wordt ook in beeldende taal uitgedrukt. Er wordt gesproken over de wateren des levens, over de boom des levens, over witte gewaden, lange gewaden, kronen, vreugde, overwinning, zingen. Zo geeft de Heer in beeldende taal weer wat het leven en de onverderfelijkheid inhoudt. Soms gebruikt de Heer ook vergelijkingen. Een overgang van dood naar leven. Over weinig getrouw te zijn geweest. maar daarover veel geplaatst te worden. Het leven der hoop en het leven door aanschouwen. Hier de eerste vruchten, daar de volkomen oogst. Nu het onderpand, een garantiebewijs, maar straks de erfenis. Nu zien ze nog niet wat ze zijn zullen, maar straks zullen ze hem zien zoals hij hen altijd gezien heeft in Christus. En zo is er nu een lichte verdrukking, die maar voor een tijd is en die snel voorbij gaat. Maar daar een uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En zo gebruikt de Heer vergelijkingen om het leven en de onverderfelijkheid ons voor ogen te houden. En het wordt ook in positieve woorden uitgedrukt. De oprechte zal wonen in zijn tegenwoordigheid. De reinen van hart, zij zullen God zien. Wij zullen hem zien, zegt Johannes, zoals hij is. Wanneer hij verschijnen zal, dan zal zijn volk met hem verschijnen in heerlijkheid. Die hemelse heerlijkheid is een uitnemende kennis. Nu kennen wij zoveel zaken nog niet, maar daar zullen Gods kinderen kennen zoals zij gekend zijn. Er zal een kennen zijn in Christus en elkaar lieflijk kennen. Nu is een kennis onvolkomen en gebrekkig. Nu zijn ze nog kinderen, maar daar zal een volkomen kennis zijn. Daar zijn ze als volwassenen. Nu zien ze nog vaag en gebrekkig, maar daar zullen ze zien aangezicht tot aangezicht. Nu veel bestrijdingen, vermoeienissen, maar daar zal er rust zijn, geen strijd. Dan zal de Heer hen zevenvoudig vergelden. En het licht der maan zal zijn als het licht der zon. En het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen. Ten dagen als de Heere de breuk zijns volks zal verbinden. Jesaja 30, vers 26. Het zal daar volkomen zuiverheid zijn. Het zal heerlijke heiligheid zijn. En daarom is het goed voor een kind van God om dit leven te verlaten en om daar te zijn bij de Heer in de heerlijkheid. Gisteren stond ik aan het graf van dominee P. van Zonneveld. Voor hem is het werkelijkheid geworden. Hij heeft ook vanaf deze kansel het woord bediend hier. En wat ik ook gehoord heb van sommige van verschillende gemeenten met stichting. Hij heeft het evangelie verkondigd. En nu mag hij zien zoals het is. Waar hij naar verlangd heeft. Het is verreweg het beste, zei Paulus al, om heen te gaan. Om met Christus te zijn. Om het lichaam deze doods achter u te laten. Om al de zondige neigingen die er nog zijn achter u te laten. Dat er niets zal zijn wat die gemeenschap met God zal verhinderen. Om de smaad achter u te laten. Zondige verlangens achter u te laten. Om aan God verbonden te zijn. Geen verleiding meer te kennen. Om de Heer in volkomenheid lief te hebben. Om die heerlijke God te kennen. We kunnen het niet in woorden uitdrukken. Om onschuldig te zijn als de eerste Adam. En om heilig te zijn als de tweede Adam. Om omgang te hebben met de heilige engelen. En met al Gods kinderen van alle tijden. Waar geen scheiding meer zal zijn. waar de Heere altijd bij zijn volk zal zijn. Waar geen zorg of moeite meer zal zijn. Om daar te mogen neerzitten met Abraham, Isaac en Jacob en Mozes en met al de profeten en met al de apostelen, met de martelaar, met alle heiligen en met de ontelbare engelen. Een heerlijkheid die wij niet kunnen beseffen. Zo rein, zo goed, zo heerlijk, zo diep. Dat is het leven en de onverderfelijkheid. Paulus verlangde naar omheen te gaan. Wij hebben goede moed. Ook al word ik gestenigd, goede moed. Ook al word ik straks onthoofd door keizer Nero, goede moed. Ook al lijkt alles tegen mij te zijn, hebben allen in Azië mij verlaten, was niemand bij mij in mijn eerste verhoor en ik stond alleen daar in het keizerlijke hof. Goede moed. We hebben behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. 2 Korinthe 5 vers 8. Eeuwig onvergankelijk leven. Paulus weet ervan. De koning te zien in zijn schoonheid. En hij is nu bij zijn kinderen. Hij draagt hen nu door dit leven heen. Hij is bij u die de Heere vreest. Hij is bij u in al uw moeite. Hij komt tot u als een vriend en als een trooster. Maar nu bent u als het ware nog in een vreemd land. Al is hij bij zijn volk. Zijn bezoeken verlichten u. Zijn bezoeken verblijden u. Maar het beste bezoek van de Heere zal zijn wanneer de Heere niet alleen tot u komt, maar wanneer hij om u komt. Hij komt u dan halen en dan verbreekt hij door de dood heen alle banden met het verderf. En hij schenkt u onverderfelijkheid en u zult altijd bij de Heere zijn. Het zal de meest heerlijke blijdschap zijn om in te treden in de vreugde van de Heere. Dat is het leven, dat is de onverderfelijkheid. En daarom, zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Daarom hebben wij goede moed. U die de Heere kent en vreest, u die geen onbekende bent van de zaligmakende genade van de Heere Jezus Christus. Zie toch wie u van nature bent. Zie toch op de rots waar u uit gehouden bent. U was net als anderen een kind des torens. En Gods wet veroordeelde u ook. U was een gevallen, verdorven, schuldig zondaar. Uw krachten waren verdorven. U was gereed om te verzinken in de buitenste duisternis. En u wilde niet luisteren naar zijn liefelijke stem. Maar God zag naar u om. Hij werd u te sterk. U werd verlost. U werd gerechtvaardigd. Vernieuwd. Dat leven stroomt u uw ziel binnen. En hoe is dat mogelijk? Hoe is dat tot stand gekomen? Niet door u, maar omdat de Heere barmhartigheid getoond heeft. Omdat de Heere liefde tot u had. Omdat hij die berg van gruwelijke zonden voorbij gezien heeft. Hij was u genadig. Hij heeft u opgewekt in een nieuw leven met Christus. Hij heeft het beginsel van het eeuwige leven en de onverderfelijkheid vertoond in uw leven. Het was dankzij de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En nu gaat u nog door verdrukkingen heen. Nu ervaart u nog moeite, nu ervaart u de strijd. Nu ervaart u ook nog pijn. Nu moet u het misschien zeggen met Asaf dat u elke morgen geplaagd wordt. Nu bent u een vreemdeling hier op aarde, maar straks zult u zijn waar hij is. Dan zult u hem zien die u heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Nu wordt u nog getuchtigd door de Heere, opdat u niet met de wereld veroordeeld zou worden. Nu wordt uw geloof beproefd, opdat het zal blijken dat uw geloof meer kostbaar is dan goud. Dat verdwijnt hier op aarde, want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. 2 Korinthe 4, 17. Maar dit evangelie is nog geen werkelijkheid geworden in het leven van alle mensen. En wat zal het leven en de onverderfelijkheid voor u betekenen? Waarin, wanneer u nooit een honger en dorst naar de gerechtigheid hebt gekend in uw leven. Wanneer u nooit uw schuld en uw zonden beleden hebt voor de Heere. Wanneer u niet die liefde van de Heere God in uw hart kent. Wanneer u nooit gezien hebt dat de Heere goed is en dat u niet deugt. En wanneer uw zonden u niet tot een last geworden zijn. En wanneer u niet de toevlucht genomen hebt tot deze zaligmaker. Wanneer u niet geroepen hebt uit de nood tot God in uw leven. Dan kunnen we spreken over het leven en de onverderfelijkheid. Maar dat geldt dan niet voor u. U bent namelijk dan niet in Christus. U bent nog in Adam. U hebt nog een hart wat meedoet met de wereld. Een hart wat steunt op eigen gerechtigheid. Een hart wat niet oprecht is voor God. Daarom hebt u ook geen smaak in heilige dingen. U kent de Heere dan niet. U wordt afgeleid door deze wereld, bezig gehouden door de dingen van deze wereld. U ligt dan nog midden in de dood. Waarom? Het hoeft toch niet? De Heer Jezus is toch opgestaan? Hij heeft toch het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. En het evangelie wordt u toch verkondigd. En is u toch op sommige onder u jarenlang, decennia lang verkondigd. Tientallen jaren lang verkondigd. Waarom hebt u geen smaak in de Heere en in zijn dienst? Nou, dat hebt u niet omdat u nog in uw oude mens leeft. Omdat u nog verdorven bent. Daarom hebt u geen smaak in de Heere, dat klopt. Maar waarom blijft het zo? Het hoeft toch niet. Waarom hoeft het dan niet? Ik moet toch wachten tot God mij zal bekeren? Dat leest u niet in de schrift. Als u in de schrift leest over wachten en verwachten, dan is dat een uitzien naar de Heere. Dat is niet een gelaten afwachten. De Heere zegt wel in zijn woord, strijd om in te gaan door de enge poort. De Heere zegt wel, haast u om uw levenswil. De Heere zegt wel, waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? De Heere zegt wel, zie op mij, alle gij einden der aarde. U moet met God verzoend worden. Laat u met God verzoenen. Val dan voor hem neer. En ga dan in uw binnenkamer en sluit de deur achter u. En ga dan maar roepen om een honger en dorst naar de gerechtigheid. Om een hartelijke liefde tot de Heere. En een geloof in de Heere Jezus Christus. En een kinderlijke vreze Gods. En een droefheid over de zonde. U weet het toch. Maak daar nou werk van. God leert het de mens. U leert het uzelf niet. Hij doet het. Door zijn woord. De Heer is opgestaan. Met macht en kracht, gereed om te behouden. Laten we niet doorleven in gelatenheid. En bezig gehouden worden door dit leven. Maar hoor het evangelie van Pasen. We hebben 7 lijdenszondagen. En dat is best goed om elk jaar daar weer over na te denken. Er staat heel veel in de schrift daarover. Raken we niet over uitgepreekt. Maar het is ook goed om verschillende zondagen na te denken over de opstanding van Christus. En als u er nou geen smaak in hebt, dat kan. Moet u niet net doen alsof u er wel smaak in hebt. En moet u niet tegen uzelf zeggen, nou, dan ga ik het fijn vinden. Nee, beleid het maar voor de Heere. Heere, ik zie geen vreugde in u. Ik zie geen licht in u. Ik zie geen leven in u. Ik ben een arm, verloren, zondig mens. Ik zit helemaal vast. Beleid het maar. Zeg het maar hoe het ervoor staat. En zeg maar, Heere, u moet binnenkomen in mijn leven. Zonder u wordt het niets. En lees daar in de schrift. Daarin spreekt God gewis. En hij bewerkt door zijn geest. Dan mogen we straks weer gedenken. Pinksteren, die levendmakende geest die werkt door de prediking. Die je mensen hekel aan de zonde leert krijgen. Die je mensen verlangen opwekt in zijn hart om God te kennen en lief te hebben. O, dat machtige evangelie, wat Paulus gepreekt heeft, wat Timotheus moet preken. Zie daarop, deze wereld gaat voorbij, het leven gaat voorbij. Hoe oud bent u? Bent u al over de helft? We zijn allemaal even oud. Het is maar een stap tussen ons en de dood. Hoe nodig is het om het leven te ontvangen. Om een hekel aan de zonde te krijgen. Om een vreemde op aarde te worden. Om de kracht van de liefde van God in uw hart te kennen. En die macht van de liefde is zo groot dat Paulus goede moed heeft. Waar gaat u naartoe met uw leven? Wat is uw reisdoel? Nou, we hopen allemaal wel naar de hemel te gaan. Maar dat is maar heel betrekkelijk hoor. Maar we hopen allemaal heel lang te leven, heel gelukkig te leven. Zoals prins Philip, 95 in Engeland, man van koningin Elisabeth, 95 jaar. Nou, nu gaat hij met pensioen. Ja, het zal ook wel als je 95 bent. Maar dan hopen we nu allemaal lang te leven op aarde. Maar weet u wat we nou moeten doen? Verlangen om naar de hemel te gaan. Bij de Heere te zijn. Dan ben je niet wereldvreemd. Dan heb je geen hekel aan het leven. Dan wil je heus nog tot zegen zijn. En dan kun je heus niet zomaar dag zeggen naar al je geliefden. Daar gaat het niet om. Maar dat het wel in het hart gaat bruisen. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. Het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Daar gaat het om. Om daarna te leven. Daarna te verlangen. Amen. Zullen we zingen Psalm 106, het derde vers. Thank you. Laten wij bidden en danken. O Heere, dan zal het toch wel zo moeten zijn dat die heiligheid van de hemel, dat we daar nu al smaak in krijgen. Dat we ook leren verlangen om hier heilig te wandelen. En dat wil zeggen, niet wereldvreemd, niet zonder vreugde, niet zonder blijdschap, niet zonder vrienden. Niet dat we niet meer dankbaar mogen zijn voor de zegeningen van het leven, maar smaak in de heiligheid van God betekent dat we verlangen om uw beeld gelijkvormig te worden. Omdat we gezien hebben dat uw beeld zo goed is en zo rijk en zo volkomen. Omdat we de koning hebben gezien in zijn middelaars schoonheid, in zijn neerbuigende liefde, in zijn ontferming die ons opgeraapt heeft uit de dood en die banden van de slavernij aan de zonde heeft gebroken en die bezig is ons in een nieuw leven op te wekken met hem. Zo ontstaat er verlangen naar uw heiligheid. Heere, zo moet het zijn. Bewerk in ons dat verlangen naar die heiligheid. Wil, Heere, met uw genade, met uw heilige geest, de naprediker op uw woord zijn. En dat het toch niet zo zal zijn dat wij doorleven zonder smaak in u. En dat we straks zo sterven. Want dan kennen we het geestelijke leven niet. Dan zullen we wel de lichamelijke dood in moeten. Maar dan zullen we ook de eeuwige dood in moeten. Och Heere, leer ons dan nu van u het onvergankelijk leven te begeren. En wil uit genade in onze harten werken, ook in de harten van uw kinderen, die misschien nu door moeite heen gaan, waardoor ze dichter aan u getrokken worden. Waardoor ze gereed gemaakt worden om straks uw heerlijkheid te ontvangen. Want na het zure geeft u het zoet. Ja, de Allerhoogste, hij maakt het goed. U zij al de eer. Amen. Zingen wij Psalm 77, het 6e vers.
Thank you.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.